Dit is Ilfi.
Nee, maar ik heb wel echt één persoon gehad die echt de raarste dingen op TikTok, op Instagram, op Snapchat zie ik dat af en toe voorbij komen. Die echt zegt, maakt niet uit wat ik moet doen. En dit zegt hij echt vaak.
Hey, wat leuk dat jullie luisteren of kijken naar alweer een nieuwe aflevering van de podcastshow Fucked Up Social Life. Mijn naam is Janice Blok en ik ben de host van deze podcast. Achter de paneeltafel hebben we mijn collega Ramon en hier een nieuwe gast. Sinds kort ook erbij, mijn lieve hond Leed. Naast mij heb ik alweer een nieuwe gast zitten. Het is een echte powervrouw, een topondernemer. Ze wordt gezien als de Nederlandse Kim Kardashian, was een van de allereerste YouTube-sterren, komt uit Krooswijk, inspireert vele, vele jongeren en hele mooie vrouwen. Plus, ze kan zingen, ze schrijft eigen liedjes en ze kan ook nog eens acteren. Wie kent haar niet? Ik ga jullie aan haar voorstellen. Naast mij zit Selma Oma.
Fucked up social life, fucked up social life, fucked up social life, fucked up social life. Dit is Janice met de Fucked Up Social Life Show.
Van Kim, echt hilarisch eigenlijk.
Wat dan?
X-Factor. Wist je nog toen je daar aan meedeed?
Oh, daar kan je mij van?
Zat je niet in een meidengroep toen?
Ja?
Wel, toch?
Zo, dat is vet lang geleden.
Ja, girl. Mijn geheugen laat mij
2011
niet in de steek.
Was dat.
Ja, ik weet nog dat ik jouw auditie heb gecheckt.
Echt? Zo, was echt baggerslecht.
Nou, ik dacht echt, girl.
Joh, voor de mensen die alleen maar luisteren. We hebben Blade hier op tafel liggen. En hij is helemaal verliefd op Selma, joh. Hij ligt meestal bij mij. En hij is alleen maar, zijn ogen zijn alleen maar op haar gericht. Hij is daar aan het versieren, joh. Ik ben hem alweer kwijt. Laat me hangen, Bleed.
En ik laat me ook lekker versieren, mensen.
Hij is echt helemaal blij dat je er bent. Superleuk dat je er bent.
Ja, dankjewel dat ik mocht komen.
Welkom. Fucked Up Social Life, de podcast show. We proberen altijd een beetje.
Ja, ik ben gestopt. Hij wil gelijk dat ik verder ga.
Bleed, niet te veel aandacht eisen. We zijn hier bezig met de show draaien, hè? Kappen nou, uitscheiden. In de show proberen we een beetje verhalen te achterhalen. Wat er achter de schermen voor gebeurt. En te ontdekken ja, hoe dat tot stand is gekomen. Hoe je daarmee om bent gegaan. Wat je er nou eigenlijk van vindt. Bij jou gebeurt er zoveel. We kunnen niet meer om jou heen. Je bent echt een powervrouw. Vind ik zelf persoonlijk. Ik vind dat je veel mensen inspireert. Waaronder ook mij. Hoe kijk je daar zelf naar?
Ik vind dat altijd wel heel leuk om te horen als mensen dat zeggen. Ik zeg ook altijd ja. Het is heel makkelijk voor mensen met spotlight op zich om te zeggen, ja, maar de ouders moeten opletten op wat het kind kijkt of waar het kind mee bezig is. Maar je bent onbewust, ben je toch wel een voorbeeldfunctie. Snap je of je het nou wil of niet? Dus ik vind het ook best wel heel brutaal en arrogant om dan te zeggen, ja, maar het zijn niet mijn kinderen. Dus als mensen zeggen, oh, je doet het echt goed, dan denk ik, oh, I'm trying, hè? I'm trying.
En wat probeer je, wat wil je graag overbrengen?
Ik denk voornamelijk echt het zijn van mezelf. En ook heel brutaal het zijn van mezelf. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat het ook heel makkelijk is om je identiteit te verliezen in deze social life. Vooral als het een beetje in de scene is. En als je te veel invloeden van andere mensen om je heen krijgt. Ik ben gewoon unapologetically myself.
Dat is ook waar je mij mee inspireert. Ik zie af en toe wat voorbij komen. Ik vind het best pittig. Ik had je gisteren natuurlijk aan de telefoon.
Mm-hmm.
En toen zei ik tegen je, nou, ik wil het morgen met je hebben over alles wat je over je heen krijgt. En toen zei je, ja, maar wat krijg ik dan over mij heen?
Ja.
En toen dacht ik, hè? In mij, ik krijg ook best wel wat negatieve comments. Maar als ik het bij jou lees, soms schrik ik van wat er tegen je wordt gezegd.
Ja.
Of wat er onder je video staat.
Brutaal zijn mensen.
Echt brutaal. Maar is dat dan, zie jij dat dan niet meer? Of wil je het niet zien? Of negeer je
het? Ik denk dat het een mix van alles is. Ik denk dat ik er heel erg doorheen kijk. Ik bedoel, deze mensen kennen mij niet. Ze lezen en willen lezen wat ze zien. En ze interpreteren dat ook precies hoe zij dat willen. Dus op een gegeven moment denk ik, ja, ik ga je niet eens. Ik word niet eens boos hierom. Nee. Denk ik, oké, is goed. Wat wil je zeggen? Dat ik een hoer ben? Oké, dan ben ik een hoer.
Je bent er gewoon een beetje eigenlijk aan gewend.
Snap je? Het is gewoon. Maar ik ben altijd wel cool met mensen stom verbaasd achterlaten als het moet. Snap je?
Ja.
Dat als het eenmaal erop aankomt en mensen hebben vooroordelen. Ik ga er heel lekker op om.
Om daar tegen in te gaan.
Ja, om die om te draaien en te denken, wat is er dan?
Ja, wat
zeg dan wat
zeggen,
er is.
Kom maar dan.
Snap je? Dat heb ik vooral.
Ja, en dat doe je heel erg goed. We gaan naar het eerste kopje gelijk met een gestrekt been erin. Vragen over social media. Zit je er klaar voor?
Pittig.
Let's go. Vraag nummer 1. Post en beantwoord jij alles zelf op social media of doet iemand anders dat voor je?
Nee, ik post en antwoord alles zelf.
Want ik keek even naar jouw likes.
Ja.
What the fuck?
Ja, leuk hè?
Ik weet gewoon 50.000 likes, honderden reacties.
Ja.
Ik heb iemand die mij helpt met social media. Ik kan me niet voorstellen hoe dat dan voor jou is.
Niet, ik vind social media vind ik echt een chill place. Ik kom en ga wanneer ik wil. Het is in- en uitklokken wanneer ik wil. Mijn minst aantal minuten op mijn telefoon is ook altijd social media. Dus ik vind als ik incheck, dan check ik in. En als ik uitcheck, check ik uit gewoon. Als het moet, ben ik erop. Als het niet moet, dan liever niet.
Hoeveel uur per dag gemiddeld zit je erop?
Ik had gisteren toevallig gekeken en het was 1 uur en 18 minuten.
Hou je dat in de gaten?
Ja. Ik vind het heel belangrijk om dat in de gaten te houden, want er was een tijd en een periode dat het echt 5 uurtjes of zo was. Snap je? En dan alleen social.
Oh, dat is bij mij wel.
Vind ik wel veel.
Ja, het is ook fucking veel.
Snap je?
Maar omdat het is je werk. En ik voel me soort van wel geroepen en gedwongen om continu die mensen daarin mee te blijven nemen, om te blijven groeien.
Ja, ik merk dat ik daar af en toe een beetje tegenaan loop. En ik denk dat het ook te maken kan hebben met zeg maar wat ik over me heen krijg. Dat ik denk, ja,
laat maar.
Weet je, ik post gewoon wat vinden jullie leuke outfitjes. Ik post graag waar ik mijn outfitjes vandaan heb.
Ja.
Alles over make-up kunnen jullie ook vinden. Op een gegeven moment ga je je heel erg afbakenen van opinies van anderen, snap je? Dus ik doe echt letterlijk op social media wat ik leuk vind om te doen. En ook af en toe is het een uitlaatklep.
Ja.
Dan laat ik mezelf uit.
Ja, want als iemand... Je zegt, ik doe heel veel wat ik zelf wil. Als je dan bijvoorbeeld heel veel feedback krijgt over we willen meer dit zien, ga je daar dan wel in mee?
Ik probeer dat wel, alleen ik moet ook aan mijn eigen rust denken, denk ik soms.
Ja, ja, ja.
Snap je? En als ik gewoon 1 week of 2, 3 weken niet wil posten, dan doe ik dat niet. Maar ik probeer wel altijd up-to-date te blijven met mijn stories.
Ja.
En eigenlijk zou ik wel iets meer op social media mogen posten.
Maar je hebt er natuurlijk ook best wel veel projecten ernaast ook lopen waar je mee bezighoudt. Heb je niet, als je zeg maar iets minder actief bent, dat je dan ook een beetje daalt in je cijfers?
Nee, maar ik heb sowieso het idee dat Instagram mij een beetje heeft geshadowband. Omdat ik me te veel uitspreek over politieke zaken met betrekking tot Palestina en Israël.
Okay.
Maar het demotiveert me niet of zo. Ik ben nog steeds daar.
Als je zakt in je volgers.
Ja, Of je
cijfers.
Ik weet niet, het valt wel mee eigenlijk bij mij, heb ik het idee.
Ik heb wel als ik een paar dagen niks post, dat het gewoon of een beetje zakt of stil ligt.
Misschien dat het aantal volgers een beetje minder gaat, maar dan merk ik wel als ik weer post, dan is het er weer, snap je?
Dus
het is
ook een veel grotere hoeveelheid natuurlijk. Ja. Dus misschien dat het dan ook niet.
Ik let daar ook niet echt op, maar het kan wel kloppen wat je zegt, toch?
En wat bedoel je met shadow band voor de mensen die niet zo heel veel verstand hebben van social media?
Althans niet echt, want als ik naar mijn cijfers kijk, dan is dat niet zo. Maar toch mijn gevoel zegt dat ik echt op de blocklist een beetje sta bij Instagram.
Dat ze jou een beetje beperken.
Ja, een tijdje wel, man. Toen ik over Palestina heel veel ging posten, een paar mensen stuurden mij DM. Selma, als ik je nu opzoek in de zoekpalm, dan sta je er niet. En het is echt raar, ik moet heel je naam intikken. En toen dacht ik, so this is how they want to keep you quiet.
Maar dat levert je geen stress op?
Nee, dan niet. Ja, social media is niet alles, toch? Ik heb andere kwaliteiten. Ik heb altijd gezegd, ik kan de sales in. Ik kan zoveel met mezelf.
Ja, je bent heel allround.
Ja.
Toch over het algemeen, de meeste mensen die aan tafel hier komen, die voelen toch soort van een beetje die social druk. Jij ervaart dat gewoon helemaal niet?
Nee.
Chill, man.
Anders trouw ik gewoon met een rijke man.
Dat zeg ik ook altijd. Ah, vind ik toch gewoon een rijke vent. Ja, boeien. We fixen het gewoon.
We gaan door met vraag 2.
Heb je het idee dat je volgers jou echt kennen? Of kennen ze vooral jouw merknaam Selma Omari?
Ik denk de mensen die mij oprecht volgen, dat ze me wel echt kennen. Want anders ga je iemand ook niet volgen, toch? Lijkt mij. Ik volg alleen maar mensen die ik echt ook... Waar ik over, als ik met ze zit, dat ik een beetje over hun achtergrond mee kan praten. Over wat ze doen. Ik vind dat heel belangrijk, anders ga ik niet iemand volgen. Dus ik hoop het wel. Ik heb het idee dat ik een hele specifieke doelgroep heb. Die mij kent, ik ken hun.
Ja.
En we gaan wel oké samen, heb ik het idee.
Maar ik bedoel denk ik de vraag anders. Meestal delen wij iets van 50-80% van ons leven op social media. Waardoor mensen eigenlijk vrijwel snel denken je te kennen. En een mening over je durven te vormen.
Mm.
En 9 van de 10 keer daar ook naast zitten. Als het om kritiek gaat.
Ik denk dat het bij mij 50-50 is. Ik deel wat ik leuk vind om te delen, obviously. Maar zaken die bijvoorbeeld te dichtbij komen. Denk aan familie. Denk aan mijn liefdesleven. Die bescherm ik liever.
Ja, en daar weet niemand wat van.
Nee, en ik heb nooit zeg maar zulke relaties heel publiekelijk gehad. Tot een paar jaar geleden en ik werd daar niet gelukkig van. Dus waarom zou ik dat nu wel weer doen, snap je? Dus gewoon lekker rustig. Dat werkt voor mij.
Vraag nummer 3.
Heb je wel eens een promotie geweigerd omdat zij te weinig budget hadden? Terwijl het wel een maatschappelijk verantwoord onderwerp was. En je dan bijvoorbeeld toch dacht, ah shit, ik had het eigenlijk wel moeten doen.
Nee, eigenlijk nooit. Ik doe alles wat ik leuk vind. Sterker nog, management zegt vaak, ja Marcel, het budget is niet wat jij waard bent. En dan zeg ik, ja, maar ik vind het nog steeds tof om te doen, dus ik doe het liever. Maar ik heb wel eens iets geweigerd wat ik ethisch onverantwoord vond. Ik was gevraagd voor Qatar, om voor de WK als influencer naar Qatar te gaan. En dat heb ik wel geweigerd.
En wat wilden ze dan dat je daar ging doen?
Ja, gewoon 4 dagen Qatar en een WK-wedstrijd. En alles was dan op Qatar.
Wacht even, wat is Qatar?
Qatar is een land, gek, naast Dubai.
Oh, maar gewoon daarheen vliegen? Ja. Oh, toch een of ander evenement of zo?
Nee.
Waar heb je het nou over? Gewoon het land, daarheen ja. Gaan en daar chillen?
Ja, in principe wel.
En voor wie moest je dan promoten?
Voor Qatar.
Oh,
nee, gewoon echt voor het land gewoon.
Hé, wow.
Ja.
Zo, maar wel big deal.
Ja, was wel cool.
Het land Qatar vraagt zelf of jij dus hun wil promoten?
Tijdens de WK.
Nou, ja. Wat vet, maar toch dacht je, nee, ik ga het niet doen.
Nee, want het was ook heel veel een opspraak geweest met zeg maar hoe de arbeiders tot hun dood kwamen.
Ah,
dat alle omstandigheden als het ging om werk niet correct was. Kijk, ik weet dat het in meerdere landen gebeurt, maar ja, als het zo op de spotlight wordt geschenen op je, ja, dan liever mezelf ervan distancieren.
Ja, dus je bekijkt wel per campagne.
Maar ook gewoon hoe ik me voel erbij, snap je?
Ja.
Sommige dingen vind ik cool, andere niet.
Maar dat is ook belangrijk, want soms zie ik dat mensen dingen promoten. En dan denk ik echt, dit is nep. Je ziet het aan.
Ja, maar kijk, waar we niet... Ik vind dat een heel dunne lijn. Want af en toe heb je ook gewoon hele commerciële merken die met je willen werken. En waarom zou je dat dan niet doen? Kijk, het is niet dat jij bijvoorbeeld niet achter het merk staat. Maar dan denk je, oh leuk, het is wel een commercieel merk. Het budget is goed. Ik sta ervoor open om het te doen.
Maar zou je ook met een merk samen willen werken die een bepaald product wil dat jij promoot, zonder dat jij het ooit zou gebruiken?
Nee, dat vind ik echt moeilijk.
Dat heb
nee,
ik dus.
Dat vind ik echt lastig. Maar dan kan je het ook niet promoten zoals je het zou moeten promoten.
Dat bedoel ik. Dan is het zo nep. Ja. En dan kijk je naar die influencer en dan denk je, jij bent nu echt iets aan het verkopen om te verkopen. Terwijl je het zelf helemaal niet
maar
gebruikt.
Daarom is het heel vaak tof om met merken op langere termijn samen te werken. Snap je? Dan kan je een vooruitzicht hebben op bijvoorbeeld een kwartaalplanning of een halfjaarplanning.
Ja.
En dan ga je ook meer verbinden met het product van het merk zelf, snap je?
Precies.
En ik denk dat dat meer een organische manier van overbrengen is tot je doelgroep.
Dus je wilt het gewoon ook wel gewoon echt dicht bij jezelf houden?
Ja, vind ik wel. Dus ik ga altijd uit van wat langere op langere termijn samenwerkingen.
Ja.
Ik vind dat altijd wel leuker en organischer.
Qua financiën vind ik dat altijd wel prettig. Toch? Als je gewoon een vooruitzicht hebt en ook gewoon voor een half jaar weet waar je aan toe bent.
Ja.
Dat vind ik juist het chillen.
Ja, dat is top eigenlijk.
Oké. Okay. Dat waren ze, de social vragen.
Oké.
We
Lightweight.
Ja, het viel wel mee. We gaan een klein stukje geschiedenis.
Okay.
Want jij komt uit Krooswijk.
Meisje uit Krooswijk.
Ik zei het net al voordat de show begon. Ik wist dat gewoon helemaal niet. Het staat overal.
Bizar, want ik loop er overal mee te komen. Ja, hallo.
Selma uit Rotterdam. Gelijk die connectie.
Okay.
Ik kom zelf ook uit Rotterdam. Kom je daar nog wel eens?
Ik woon in Rotterdam.
Je woont daar?
Maar
in Krooswijk zelf?
Nee, dat niet. Ik woon nu in het centrum. Maar mijn moeder woont nog in Krooswijk. Dus ik ben vaak in Krooswijk.
Ja, waar woon je nu dan?
Ik woon in het centrum. Echt hartje centrum.
Oké, okay. Allang?
Jaar nu.
Oké, okay. Maar je was wel weggegaan, toch?
Nee, ik had eigenlijk toen met mijn relatie was ik heel vaak in Haarlem af en toe. En toen dat voorbij is, ging ik rustig weer terug bij het kamertje, in mijn kamertje bij mijn moeder. En toen ging ik nog even sparen en toen dacht ik, ga lekker op mezelf. En dat is nu 2 jaar inmiddels.
Ja, Rotterdam is toch wel echt onze stad. Hè?
Ja, ik hou er. Gisteren zei ik toevallig nog, ik reed van België, reed naar binnen. En ik zag zo Euromast en die skyline vanuit Maasboulevard. En ik dacht, wauw, dat is toch anders.
Ik heb ook in mijn vorige relatie eventjes in Amsterdam gewoond.
Hoe vond je dat? Ik zit erover na te denken om naar Amsterdam te verhuizen.
Don't
misschien voor een jaar. Run for the hills.
Nee, man. Ik vond het op dat moment wel leuk. Maar op het moment dat het weer op mezelf aankwam, dan is toch wel
wil je
deze
naar het oude
plek
vertrouwde? Ja, ik snap dat ook
gewoon,
wel.
Gewoon ook gewoon alles wat je kent, de mensen om je heen. Mijn familie en vrienden zijn ook hier. Dus dat helpt natuurlijk ook heel erg mee. Als dat in Amsterdam was geweest, was misschien een ander verhaal. Maar toch is Rotterdam wel echt de place to be.
Thuiskomen.
Iedereen verklaart me altijd voor gek, maar jij begrijpt mij wel.
Ik snap wat je zegt. Maar het is niet the place to be. Het is the place to your heart. Ja. Het is anders.
Want the place to be.
Ja? Ja. Ja, ook althans als je kijkt op werk en zo. Merk je niet dat je heel vaak in Amsterdam moet zijn?
Ja, dat wel.
Toch wel?
Maar ja, als wonen, echt als je basis, als je thuis.
Ja.
Dat is toch wel echt
Nee, ik hoor je.
Rotterdam.
Snap wat je zegt. Ik vind het ook altijd lekker om terug te trekken naar Rotterdam.
Ja.
Dat ik al die gekke shit in Amsterdam kan laten.
Maar kom je nog wel eens
in? Ja. Mijn moeder woont daar, dus ik zie haar best wel om de dag of zo.
Word je dan veel aangesproken op straat? Kan jij nog wel normaal over straat?
Jawel, ja. In Rotterdam. Rotterdam is echt... ik weet niet, ik hou van Rotterdam. Ik ben echt een meisje van de stad, lijkt.
Ja.
Lijkt, is gewoon zo. Dus ik heb het idee, Rotterdam is het altijd gezellige praatje maken. Mensen komen naar je toe.
Ja.
Ja, bij mijn moeder is... Ja, wel ook bij mijn moeder. Ik ben daar opgegroeid. Ik ken al die buren, die zijn daar, zitten daar 20 jaar plus.
Ja, ja, echt leuk. Jij werd vroeger ook gepest. Was dat al daar toen?
Ja, dat was heel erg in de buurt. Op school, in de buurt. Dat was toen heel heftig.
Maar waarom werd je gepest?
Ik weet niet. Ik heb het idee dat ik heel erg werd gepest omdat ik een alleenstaande moeder had. Dat was niet gebruikelijk in mijn omgeving. Weet je, al die kids hadden allemaal vader, moeder. Was ook niet normaal dat een Marokkaanse vrouw was gescheiden. Mijn moeder werkte ook altijd. Iedereen had daar altijd vooroordelen op of zo. En dan werd ik maar... Ik weet niet, ik heb het idee dat ik een hele makkelijke zondebok was.
Was je toen al...
Hebben kinderen eigenlijk een reden om te pesten, denk ik nu?
Ja, dat is ook zo. Ze pesten soms om te pesten. En zeker als je wat kwetsbaarder bent, ja, op dat moment.
Ik denk dat ik ook gewoon heel erg onzeker was. In het feit dat het bij ons thuis anders altijd was. En dat ik een hele aparte achternaam had, bijvoorbeeld. Ik zat echt met super Marokkaanse kinderen in de klas. Die hele Marokkaanse achternamen hadden. En ik kom daar met Omari.
Oh.
Het was zo raar of zo.
Ja, dat is...
Het is wel een Arabische achternaam. Maar dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van iets waarmee ik gepest werd.
Oké. Wat raar.
Toch?
Het helemaal geen rare achternaam of zo.
Ja, ik denk juist omdat het zeg maar anders was dan de rest van de achternamen.
En heeft dat je gevormd tot de persoon die je nu bent? Of is dat in een later stadium pas gekomen?
Het beste bedoel je?
Ja,
ja, ik denk dat dat rond na de brugklas, denk ik dat dat was. Dat ik echt dacht, oké, bijt van je af. Hoe dan? Hoe dan? Je hebt zo'n grote bek thuis.
Ja.
Maar buiten durf je niet. En toen dacht ik, fuck al deze mensen. Toen ging ik echt naar mensen kijken, dacht ik, ga jij iets over mij zeggen? Kom, ga ik iets over jou zeggen? Klaar. Ik ben nooit eigenlijk zelf de pester geweest. Maar ik was wel pittig op een gegeven moment.
Ja, dit is echt heel grappig, want ik was dus vroeger de pester.
Echt?
Ja.
Oh.
En niet zozeer dat ik iemand zou pesten met, haha, je hebt een lelijke achternaam.
Nee, maar meer een plager, denk ik bij jou.
Ik was gewoon degene die bepaalde hoe het moest.
Ah.
En ik was degene die zeg maar de groep achter me had staan. En jij mocht eruit en jij mag erin.
Oh, je was een soort mean girl, Regina,
ja,
George.
Ik was een klein beetje
2.0, wat?
Ja, heel okay. Gek. Dus jij hebt een soort van aan de andere kant gestaan.
Ja.
En als ik dan ook denk en nu de vraag aan jou stel, waarom pesten vroeger mensen jou? Dan stel ik die vraag eigenlijk ook gelijk aan mezelf. Ik kan het me niet meer herinneren waarom ik dat deed.
Nee, maar ik denk ook bij mezelf. Kids hebben ook niet echt een reden om te pesten. Ik denk dat het ook een bepaalde onzekerheid is vanuit omgeving soms. Of een bepaalde groepsdruk. Snap je dat je denkt van ik moet iets zeggen. Dat heb ik ook wel eens gehad. Terwijl als die persoon dan alleen was, waren ze super lief. Ik weet niet, ik heb het idee dat mensen niet echt een reden hebben om te pesten.
Een beetje machtspositie.
Toch?
Of zo. Je wilt populair zijn, je wilt gehoord en gezien worden. En dan ga je maar een beetje die big girl spelen en dan hopen dat iedereen achter jou komt staan. Wie de grootste bek heeft. Ja, daar worden andere mensen wat meer bang van, wat meer kwetsbaarder van.
Ja, maar ik heb dus toen ik 14, 15 was, heb ik geleerd dat het niet gaat om wie de grootste bek heeft, maar wie de hardste klap kan uitdelen.
Ja.
En toen dacht ik, ja, wie nu mij gaat pesten, krijgt hem gewoon.
En op het moment dat je die switch maakte...
Ben ik niet meer gepest, schat.
Bizar is dat, hè?
Ja.
Dus het gaat er ook gewoon om wat je houding zelf is. En hoe je jezelf opstelt tegenover anderen.
Ik had wel zoiets van, je kon me altijd wel pesten. Maar als het aankwam op van, oké, wat nu? Ik stond wel altijd voor mezelf in.
Ja.
En dat zal ik tot op de dag van vandaag, zal ik dat nog steeds blijven.
Ja, daar heb je wel gelijk in. En deze houding en gedachten... Wijze heb ik ook heel veel gezien in jouw documentaire. Ik heb hem eventjes gekeken. Ik vond hem echt heel vet.
Thanks.
En ik heb daar echt een andere kant van jou gezien. Wat ik eigenlijk... Ik heb gewoon heel veel boosheid voornamelijk ook gezien.
Ja.
In heel veel filmpjes. En in jouw documentaire zag ik in een keer een hele andere kant. Met je familie. En wat mij heel erg is bij blijven hangen is... Dat jij ook op een gegeven moment zei van... Ik werk niet voor mezelf. ik werk en doe zo hard mijn best voor mijn familie. En ook, je steunt ze ook financieel. En je zei van, weet je, als ik ben bang om te falen, want als ik faal, dan falen zij eigenlijk ook. Of dan neem je ze daarin mee. En dat vond ik echt heel bijzonder eigenlijk.
Thanks.
Ja.
Waardeer ik. Ik word helemaal klein als je het daarover gaat hebben. Ja, ik weet niet.
Maakt het je emotioneel?
Weet je wel. Weet je wel. Ik vind die docu vind ik meer een reportage in plaats van een docu. En het heeft heel erg een spiegel voor mezelf doen laten houden. En ik heb gewoon heel erg goed gereflecteerd. En ik zag ook bepaalde stukjes waarin ik heel veel woede had. En dat moest ik gewoon beheersen. En ik moest ook ontdekken waar dat nog vandaan kwam, snap je? Het stukje oneerlijkheid op deze wereld is iets wat mij gewoon grote zorgen baart. En af en toe heb ik te veel emotie als het om bepaalde onderwerpen gaat. En dan spreek ik mij op een manier uit die af en toe best wel agressief over kan komen. Maar mijn intenties zijn altijd correct. En met betrekking tot mijn familie, dat is het stukje tederness, snap je?
Ja.
En dat wil ik waarborgen voor lijf.
Ja, in je docu en ook weer nu, op het moment dat het woord familie valt, is het gewoon een heel ander persoon in één keer.
Ja.
En dat is echt heel mooi om te zien eigenlijk. Is dat ook vanaf het begin, vanaf dag één, zeg maar, je insteek geweest? Dat je dacht, ik ga dit doen om mijn familie te helpen?
Ik dacht gewoon, ik ga het laten lukken. Dat is wat ik dacht. Ik dacht, ik ga dit gewoon laten lukken en dit gaat me lukken ook. Natuurlijk, ja, je ziet je ouders struggelen. Je wil een beter leven dan dat je hebt, snap je? Dus waarom niet? Reach, ze zeggen, aim for the stars, reach for the moon. Of andersom, iets in ieder geval. Die trans.
Ja. Ik vind het echt heel tof om te zien. Je hebt ook wel, hoe is in jouw ogen de documentaire ontvangen?
Super positief, ja. Ook van de NPO mogen horen dat ze super blij waren ermee. Dus dat is alleen maar leuk om te horen. Want het is echt een portret geweest van wie ik op dat moment in mijn leven ben.
Ja.
En ik denk dat we dat heel goed hebben kunnen verfilmd. En kunnen weerleggen aan de kijkers. En daar ben ik heel blij mee. Want wat je daar echt zag is Selma.
Ja.
De pittigheid in mij, de brutaliteit in mij. Maar tegelijkertijd ook wel de smoothness, gewoon chill met mijn vrienden, de emotionele kant, snap je? De liefdevolle kant.
De businesswoman, alles.
Je hebt een beetje alles kunnen meekrijgen, ja.
Ik zag wel nog online wat kritiek over het feit dat je dat, zeg je, releasen? Zeg je het zo? Wanneer je het uit had gebracht.
Oh ja?
Tijdens Ramadan.
Ja?
Ja, er stond echt onder de video. Talloze dingen, niet normaal dat je dit uitbrengt tijdens Ramadan. Heb je dat zelf meegekregen?
Nee man, niks. Ik zeg het je, ik kijk niet naar mensen en hun negativiteit.
Heb je wel?
Of wist ik niet? Ik wist dat er commotie over mijn jurk was die ik aan had op de première. Van, ja. Dat wist ik wel.
En omdat het dan, omdat het op dat moment Ramadan was. Dat vonden mensen allemaal niet kunnen. Heb je er bewust bij nagedacht dat je het toen wilde uitbrengen?
Nee, eigenlijk heb ik daar niet eens
stilgestaan.
Nee, buiten dat, ik heb daar geen keuze in, snap je? Het is ook, mensen moeten ook onderscheid kunnen maken tussen, oké, luister, ze moet ook gewoon werken. Snap je? En het uitbrengen van zoiets en een première inplannen, dat kost gewoon, dat gaat via planning, gaat via agenda, gaat via verschillende mensen. Dus ik heb dat niet altijd in de hand. En nou vind ik het ook niet zo heel erg om het tijdens de Ramadan uit te brengen, want zo heftig was de docu ook niet, snap je?
Nee, het ging niet zozeer over de docu, maar inderdaad dan, ja, ik vond het echt een hele mooie jurk, maar de kledingkeuze, hij was echt fucking
heerlijk,
heel mooi. Ja. Maar meer, ja, de kledingkeuze die de mensen denken dan, ja, je kan toch niet tijdens Ramadan dan ook nog eens zo'n jurkje aantrekken? Heb je er niet over nagedacht dat je dat nu niet kan uitbrengen?
Nee, eigenlijk dat uitbrengen heb ik zeker niet over nagedacht. Ik ben gewoon de schema van mensen hogerop gaan volgen. Dus mensen moeten daar ook niet om zeiken. Het jurkje had genuanceerder gekund, obviously, blijkbaar. Maar ik stond er niet bij stil. Ik ga ook geen excuses of zo aanbieden voor deze mensen. Ja, kijk gewoon niet naar mij.
Ja. Je hebt er gewoon niet bij stilgestaan.
Nee, en mijn intentie is ook totaal niet dat ik denk van, yo, ik wil mensen gek maken tijdens de Ramadan. Het feit dat hun zo die knop om kunnen zetten, ontstijgt mijn gedachtegang.
Ja.
Ik stagneer daar. Ik kan niet meepraten daarover. Het stopt bij mij daar.
Waar kan je hem ook weer zien? Op NL Seed?
Op NPO Start kan je hem terugzien. Hij was al op tv geweest, dus op alle NPO-kanalen. Ik heb heel bewust voor NPO gekozen. Ik vond het heel mooi om dat met NPO te kunnen doen.
Daar heb je zelf voor gekozen? Ze hebben jou niet benaderd?
Nee, wel. Je hebt, zeg maar, je pitcht iets en dan heb je verschillende platformen die er interesse in hebben. En NPO was mega enthousiast. En ik dacht, ja man, ik moet het gewoon met NPO doen. Ik weet niet, ik hou van NPO.
Ja?
Ja, ik vind BNN, NPO, vind ik echt een hele toffe zender.
Tof. Ik vond hem ook heel nice. En wat ik al zeg, als je nog meer wil mee eten over Selma, ga dan echt even die docu checken. Klein beetje over je muziek, want ik ga over de tijd heen.
Okay.
En dan gaan we naar het laatste kopje. Je maakt muziek,
ja.
Album uitgebracht. Wat gaan we nog van je verwachten?
Wat ik eigenlijk ook een beetje in de docu zeg. Ik ben nu heel erg aan het zoeken met muziek. Ik heb lang niks uitgebracht. Ik weet zelf niet waar ik naartoe wil, welke richting ik op wil. Ik merk dat ik het toch wel chiller vind om in een andere taal te zingen.
Wat voor
taal? In Engels of Arabisch. Ik denk dat wel meer mijn vibe is dan Nederlands. Ik vind dat de mensen hier mij niet genoeg waarderen voor het talent dat ik aanbied. Dus naar mijn idee hoef ik ze dan ook niet per se te blessen. Daarmee toch? Dan ben ik maar die influencer die opeens muziek maakt. Dat is goed, man.
Maar je doet het wel heel goed.
Mij niet bellen.
Als dat is wat je wilt doen en als dat is waar jij gelukkig van wordt.
Ik word er gelukkiger van als ik het in een andere taal doe.
Ja, oh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Heb je al nummers liggen al in?
Jawel.
Wanneer ga je er eentje uitbrengen?
Weet ik nog niet. Ik heb het idee, omdat ik alles ook independent release, dat het heel belangrijk is voor mij om een strak schema aan te houden in plaats van zomaar even iets releasen. En dat heb ik de afgelopen jaar misschien wel een beetje gedaan. Maar dat werkt gewoon niet voor mij. Ik moet echt een plan hebben. Ik moet gestructureerd te werk gaan. En ik denk dat ik dat weer eerst moet oppakken voordat ik iets ga releasen.
Ik ben heel erg benieuwd in die andere taal. Spannend.
Ja.
Fucking vet.
Ik vind het ook leuk.
En we gaan door naar het laatste wat niemand durft te vragen. De social dilemma's. Je beste vriend behouden wat ten koste gaat van je business.
Nee, mijn beste vriend behouden.
Ja?
Ja.
Maar dan neem je wel je familie erin mee. Want je omzet gaat naar beneden, waardoor je ook...
Ja, maar dan blest God mij op een andere manier. Nee, als je mijn mattie bent, ben je mijn mattie voor lijf.
Gaat familie en business dan niet voor?
Maar familie is niet per se business.
Nee, maar omdat we het net hebben over dat je zo bang bent om te falen en het zo belangrijk is om op dit niveau te blijven.
Ja, dan slaag ik toch op een andere manier.
Ja, je vindt gewoon wel
je weg. Man. Ik zeg toch, anders trouw ik wel met de rijke man.
Wauw, dan is jouw vriendschap echt alles.
Nee, ik zou voor... Ik heb één persoon in mijn hoofd en voor hem zou ik dat wel doen.
Wil je ook vertellen wie je in
je hoofd
Redda. Redda is je beste vriend? Daar zou je echt alles voor doen.
Alles.
Weer emotioneel worden. Oh meid. Redda.
Oh, Redda.
Waarom is hij zo belangrijk voor jou?
Gewoon Redda is daar altijd. Door dik en door dun.
En al je hele leven?
De afgelopen 5-6 jaar.
Ja.
Maar wel heel bepalend.
Kun je een situatie noemen waarvan je dan echt...
In alles gewoon. In alles. Als ik me kut voel, hij is daar. Als ik pep talk nodig heb, Redda is daar. Nee, Redda is mijn maatje voor life.
Het is zo belangrijk ook om zulke mensen om je heen te hebben.
Ja, vind ik wel. Die houden me nuchter en die zijn gewoon altijd eerlijk tegen mij. En ik kan dat waarderen.
Wauw. Ik heb dat met mijn zus. Zij is ook
Ja, mijn zus is ook mijn beste maatje. Maar als we echt naar
een vriendschap.
Snap
ja,
je?
Zus is dan, familie natuurlijk. Ja, 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 ja.
Dan wel Redda.
Wauw, Redda.
Okay. Oh. Nou, genoeg geld. Ja, okay. Genoeg eraan om Redda te laten.
Redda, stik hem in je zak, maat. Nooit meer haat ontvangen of je nooit meer bedreigd voelen?
Ja, liever nooit meer bedreigd voelen. Wie vindt dat nou weer leuk? Ja. Om je bedreigd te voelen? Dat is ook kut.
Voel je wel eens bedreigd?
Nee, niet echt.
Heb je wel eens echt nare mensen die...
Nee, maar ik heb wel echt één persoon gehad die echt de raarste dingen op TikTok, op Instagram, op Snapchat zie ik dat af en toe voorbij komen. Die echt zegt, maakt niet uit wat ik moet doen. En dit zegt hij echt vaak. Ik zal heel mijn leven lang op zoek naar jou gaan. En als jij niet met mij trouwt, neem ik je mee. Maar op een gegeven moment, kijk, je kan echt wel... Je krijgt best wel veel gekke berichten binnen, toch? Dus op een gegeven moment kan je echt wel filteren wat is gek en wat is zeg maar gek.
Dit is heel eng.
Dit is heel eng
en
gek.
Meerdere keren ook.
Ja, nee, het is al een jaar, anderhalf. Zelfs op TikTok.
Oh, dit zou ik heel eng vinden.
Ja, en ik ben naar zijn profiel gegaan en ik zag gewoon dat hij pistolen vasthield en zwaarden.
Nee, dat is ook zo gek.
Ja, het is echt, volgens mij is het niet helemaal oké daar.
Wat doe je met zulke berichten?
Niet, ik negeer ze gewoon. Maar ja, wat de fuck moet je daarmee doen?
Heb je het wel met andere mensen gedeeld? En,
ja, ik zei, what the fuck guys, wat moet ik doen? Snap
als ik
je?
Ooit vermis raak, check deze Insta.
I don't know what to do. Nee, laten we klop af hoor. Dat wil je ook niet naar jezelf toeroepen. Maar
niet,
ik heb wel eens, ik heb wel gewoon echt sommige berichten. Dacht ik, wow, dit had je niet hoeven te sturen.
Ja.
Hou maar thuis.
Maar voel je je echt bedreigd dan? Of,
nee.
Of kun je het loslaten?
Ik kan het wel loslaten, gelukkig. Maar ja, wie wil zich bedreigd voelen? Dan maar haat. Kom maar door.
En dan gaan we naar de laatste. Nooit meer social media of nooit meer alle andere media. Dus documentaires, tv-programma's, in films spelen.
Maar in social media, zo, ik ben echt een TikTok-fan.
TikTok en Instagram en social media. Of nooit meer de media.
Maar social media neemt heel veel op van media, snap je? Dus alle snippets van shows. Ik denk dat ik dan gewoon niet meer voor media ga. Normale media.
Dus toch wel gewoon echt online.
Ja, dan wel gewoon social media. Want alles komt voor in social media. Op TikTok zie snippets van shows. Ik zie van alles. Ik zie nieuws. Ik kan rechtszaken volgen.
Ja.
YouTube is er. Nee, man, social media dan.
Okay.
Ja. En ik vind het ook echt van nu.
Ja, alles
traditionele
van...
media wordt steeds minder en minder en minder en minder.
Alles verplaatst naar online.
Ja, nee, ik ga voor online.
Oké, dat was hem.
Ja, was gezellig. Ja, was leuk. Lekker kletsen, heel veel emoties op. Daar, boze, wie wat.
Ik heb nog een cadeautje voor jou.
Voor mij?
Ja.
Wat dan?
Ik weet niet. Oké. Okay. Of jij dit überhaupt gebruikt.
Kom maar door, ik hou van cadeautjes.
Ik heb een rosé.
Ah, nou ja, oké. Okay. Ik kan drinken? Iemand anders blij
nee?
ermee maken.
Oké, okay,
maar
geef het dan
indirect
maar aan iemand anders.
Thanks.
De rosé is oké. Okay. Dankjewel dat jij te gast was bij de Fucked Up Social Life podcast show. Thanks.
Thanks.
Leuk je beter te leren kennen.
Ja, eens gelijk. Leuk gesprek gehad. Appreciate it.